We lezen Hebreeën 9 vanaf vers 11. Maar Christus, gekomen als hoge priester van de komende goederen, door de grotere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, ook niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, is eens voor altijd ingegaan in het heiligdom, na een eeuwige verlossing verworven te hebben. Want als het bloed van bokken en stieren en de as van een jonge koe, gesprinkeld op de onheiligen, heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd, ons geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij middelaar van een nieuw verbond, zodat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verlossing van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Want waar een testament is, daar is het nodig dat de dood van de testamentmaker vaststaat. Want een testament wordt geldig als de dood is ingetreden, daar het nimmer kracht heeft zolang de testamentmaker leeft. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Want toen door Mozes naar de wet elk gebod tot het hele volk gesproken was, nam hij het bloed van de kalveren en de bokken met water en scharlakenwol en hyssop en besprinkelde zowel het boek zelf als het hele volk en zei: dit is het bloed van het verbond dat God u geboden heeft. En evenzo besprinkelde hij zowel de tabernakel als alle vaten van de dienst met het bloed. En met bloed wordt bijna alles naar de wet gereinigd. En zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het was dus nodig dat wel de zinnenbeelden van de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere slachtoffers dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons, ook niet opdat hij zichzelf dikwijls offerde, zoals de hoge priester elk jaar ingaat in het heiligdom met vreemd bloed, anders had hij van de grondlegging van de wereld af dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij eenmaal in de verleiding van de eeuwen geopenbaard om de zonden af te schaffen door het slachtoffer van zichzelf. Evenzeer als het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus eenmaal geofferd om de zonden van velen te dragen, de tweede keer zonder zonde verschijnen tot behoudenis van hen aan hen die hem verwachten.
Als ik er wel heb, lag er nog een tweede vraag van broeder Jan van den Heuvel. Of de Heer Jezus letterlijk met zijn bloed naar de hemel gegaan is. Ik weet niet of die broeder aanwezig is, maar hij heeft die vraag hier neergelegd. En het is misschien goed dat die tweede helft van zijn vraag ook beantwoord wordt.
Ik dacht dat Tony er al enigszins een antwoord op gegeven had. Ik weet ook niet of ik er echt veel aan kan toevoegen, maar wel dat de Heer is natuurlijk niet, we moeten dat ons niet zo plastisch voorstellen, dat hij met zijn bloed, als het ware in zijn handen, bij God is gekomen. Op het moment dat hij stierf, sprak het bloed in de hemel voor God. En we zullen ook eeuwig aan dat bloed terugdenken, niet omdat we daar, ja, weer zo een beetje plasje zegt, een plas bloed zien, maar we zien het lam staande als geslacht. Want door het bloed namelijk is verzoening aangebracht, een basis gelegd. En aan die basis zullen we eeuwig terugdenken, omdat de Heer Jezus zijn leven, het in het bloed is het leven, heeft uitgegoten in de dood. Dus als het gaat om of je dat bloed, hoe je dat moet zien, op het moment dat de Heer Jezus stierf en zei het is volbracht, sprak de volle waarde van het uitgieten van zijn leven in de dood voor God. En dat is onze basis waaraan we ook eeuwig zullen denken. Misschien dat er dadelijk nog iets verder aan toegevoegd kan worden. Maar ik denk, we zijn begonnen te lezen bij vers 11, maar dat we toch ook al bij vers 15, wat de bespreking betreft, aangekomen waren. Toch is het niet verkeerd om nog heel even terug te kijken naar wat we daarover gisteren een beetje met elkaar gedeeld hebben. Omdat vers 11 begint met het woord maar. En het woord maar geeft aan dat er een wijziging komt in wat Paulus hiervoor gezegd heeft. We nemen aan dat Paulus de schrijver van deze brief is. In het voorgaande heeft de schrijver heel duidelijk gesteld hoe de dienst in het heiligdom destijds, de tabernakel, overigens de tijd waarin de schrijver deze brief schrijft, daar was natuurlijk de tempel de plaats waar de Joden heen gingen. Toch wordt er over de tabernakel steeds gesproken, omdat het gaat over een volk dat onderweg is. En die tabernakeldienst, daarvan hebben we gezien dat hij op geen enkele manier heeft voldaan aan de eis van God om een mens in zijn tegenwoordigheid te krijgen. Niets van die hele dienst van God heeft het geweten van een mens kunnen reinigen. Geen, zoals vers 9, daar staat, geen geweten is daardoor volmaakt geworden. Maar nu, Christus is gekomen. En we hebben eraan gedacht dat in vers 14 staat dat ons geweten nu gereinigd is. Het is gereinigd van dode werken. We hebben eraan gedacht ook dat die dode werken alle werken zijn die wij doen vanuit onszelf, vanuit het vlees. Misschien dat we daar bij Hebreeën 11 nog wel een keer naar gaan kijken met het oog op Kain. Kain, die kwam met de werken van zijn eigen handen, ook nog eens van een vervloekte aarde. Dat waren dode werken, die dacht hij mee God te dienen. En zo zijn er talloze mensen die denken God te kunnen dienen met hun prestaties. Maar het is onmogelijk. God ziet ons alleen in Christus. God ziet ons in hem die dat werk volmaakt volbracht heeft. Die, zoals hier staat, door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd. Ja, dat is waar het om gaat. Dat is de basis die we mogen kennen. Dat is de grond waarop we staan voor God, om hem te dienen. En we hebben aan gedacht dat dat niet in de eerste plaats is de werken die wij voor hem mogen doen, de goede werken ook, die we, zoals Efeziërs 2 zegt, die bereid zijn, omdat we daarin zouden wandelen. Het gaat hier om het dienen van God als priesters. Om het komen in de tegenwoordigheid van God, om hem te offeren. Dat is het waar God zo naar verlangt. Nou, en dan krijgen we het bijzondere vers 15. Dat de Heer Jezus middelaar is van een nieuw verbond. Het nieuwe verbond, ook aangedacht, is gesloten met Israël. Zoals ook het, of wordt gesloten met Israël. Zoals ook het oude verbond met Israël gesloten was. Maar omdat wij met de middelaar verbonden zijn, zijn alle zegeningen die door hem en zijn werk tot stand gebracht zijn, die Israël zal genieten, al die zegeningen zijn nu al ons deel. Want Israël, en ook zelfs de hele wereld, want die vrede zal door Israël, door Christus aan de hele wereld worden meegedeeld en mogen ze in delen. Die vrede kenmerkt nu ons al in onze harten. Ik bid ook in onze gezinnen en ook in de gemeenten waar we mogen zijn. Die vrede, omdat we met die middelaar verbonden zijn. En die middelaar, zodat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verlossing van de overtredingen onder het eerste verbond. Die middelaar heeft ons vrijgemaakt van onze overtredingen. We zijn daar vrij van geworden. Het eerste verbond was niet voor ons en toch zijn wij ook overtreders, omdat wij zondaren geworden zijn. We hebben het doel gemist. Wij zijn geroepenen, zoals de Israëlieten dat waren, de bekeerde Joden, maar ook de Joden in het algemeen, geroepenen door God. Zo zijn wij dat in de meest heerlijke zin van het woord. God heeft geroepen. Het is een roeping van bovenaf, van God uit. En het is een roeping naar God toe. Hij roept ons tot zichzelf. Het is een roeping met kracht, waarin kracht zit. Anders hadden we daar nooit op kunnen reageren. Het is een grote genade bij de geroepenen te behoren, waardoor de belofte van het eeuwige, van de eeuwige erfenis nu ons deel is. Nou, het zijn allemaal, denk ik, prachtige dingen waar we met elkaar nog, wat de inhoud betreft, verder over mogen nadenken.
Verschil moeten zijn, lieve broeder. Toch even herhalen wat we gisteren hebben gezien. De misverstand dat de Heer Jezus met letterlijk bloed naar boven zou gaan, naar de hemel, komt uit vers 12. Dat hij met zijn eigen bloed eens voor altijd is ingegaan in het heiligdom. En we hebben gisteren erover gehad, je moet het woordje met eigenlijk lezen, door, in de kracht van. Het is natuurlijk ondenkbaar dat de Heer Jezus gestorven is aan het kruis van Golgotha en 40 dagen later de hemel is ingegaan met letterlijk bloed. Dat is dwaasheid om dat te bedenken. En toch is dat misverstand, verkeerde gedachte in de christenheid binnengedrongen. Maar ik denk dat we dat kunnen loslaten. Ger heeft dat al aangeduid in de woorden: het is volbracht aan het kruis. Het is betaald. Het werk is volbracht. Er hoeft niet nog een keer 40 dagen later iets aan toegevoegd worden. Dus dat bloed is niet zozeer materieel. In het Nieuwe Testament lezen we, wat het bloed van de Heer Jezus betreft, nooit de uitdrukking het bloed los van de persoon van de Heer Jezus. Het is altijd zijn bloed, het bloed van Christus. Kijk, in het Oude Testament, bloed van stieren en bokken, dan heb je de uitdrukking los. Maar het is het bloed van Christus. Waarom is dat? In dat bloed is het leven, Exodus. En als we spreken over het bloed van Christus, dat hij dat heeft uitgestort, dan zit daar die gedachte dat hij zijn leven heeft gegeven in de dood. Want het loon van de zonde is de dood. De vloek van het verbond is de dood. En daarom moet iemand zijn leven geven. Dat is de betekenis van bloed. Het is niet dat materie bloed, maar de Heer Jezus stierf van het kruis. Hij stortte zijn bloed en dat is de betekenis daarvan. Ten slotte, in Romeinen 4 lezen wij laatste vers, dat de Heer Jezus is opgewekt tot onze rechtvaardiging. Als je moet wachten tot hemelvaart, totdat er bloed in de hemel wordt gebracht en dat God dan pas na 40 dagen dat bloed zou zien, hoe kan een mens gerechtvaardigd worden door de opstanding van Christus? De opstanding van Christus is een beeld uit de grote verzoendag, dat de priester, de hoge priester, als hij terugkomt uit het heilige der heiligen, hij komt naar buiten, dan hij mocht eerst in het heilige bidden, maar er is een regel in het Talmud, je moet kort bidden. Want die mensen buiten zitten met hoogspanning te wachten. Waarom is dat? Want op het moment dat die eerste voorhang open gaat en de hoge priester naar buiten komt, hoor je als het ware een zucht van opluchting onder het volk. Die zaten zo met spanning te wachten. Zou het offer aanvaard zijn of niet? Op het moment dat de hoge priester levend terugkomt, weten ze, het offer is aanvaard. We kunnen weer 1 jaar voor Gods tegenwoordigheid verschijnen. Hij heeft het offer aanvaard. En dat is bij ons ook. Op het moment dat de Heer Jezus opstaat uit de doden, weten we, alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Want als God nog 1 enkel zonde zou zien bij de Heer Jezus die nog niet vergeven is, dan had de Heer Jezus niet uit de doden kunnen opstaan. Dus dat maakt duidelijk dat heeft Ger nog een keer benadrukt, dat we bij dat bloed niet moeten denken aan dat letterlijk bloed, maar op het moment dat de Heer Jezus stierf, zag God dat de Heer Jezus zijn leven heeft afgelegd. En dat wordt uitgedrukt door de uitdrukking het bloed.
Voor wie mij kent, Jan Paul. Ik heb geen teek, dus Jan Paul Spoor. Op internet gaan allerlei filmpjes rond met wat met het bloed gebeurt. En er zijn van die filmpjes die zeggen van ja, het bloed is door een spleet en dan is het toch op de ark gekomen, dat die ark daaronder staat en dat daar het bloed op terechtkomt. Nou, of dat waar is, dat weet ik niet. Het zijn verhalen. En het wordt uitermate aanstekelijk verteld hoe dat zou kunnen gebeuren. Maar als je dat waar vindt, dan mis je wat. Dan mis je wat volgens wat hier staat. Want dan ga je denken in de termen van het oude. Van dat wat bij de eerste tabernakel hoort. Dan mis je het doel. En het doel is dat Christus eens voor altijd is ingegaan in het heiligdom. Dat hij daar niet in die taken volbrengt in die eerste tabernakel, maar in die tabernakel in het heiligdom daarboven. En daar gaat het om. Hij is voor ons voor eens voor altijd ingegaan in het heiligdom. Het oude tabernakel kon het vlees heiligen. Dat staat in vers 13 en 14. Heiligheid tot reinheid van het vlees. Dat is alles wat het oude kon doen. Hij kon mensen geschikt maken om te naderen tot dat gordijn. En dan alleen nog diegenen die priester waren, die konden daar dienst doen voor God. En daar stopte het. Want God bleef verborgen achter dat gordijn. Hij was niet te zien. Hij was niet te benaderen. Dat was het oude. Daar stopte het voor de mens. De mens kon geheiligd worden. En er kon een rein volk zijn. En ze konden door God geaccepteerd worden. Dat God in het midden woonde. Maar het was niet tot God zelf. En wat Christus heeft gedaan, is mensen volledig geschikt gemaakt om te naderen tot God. Tot achter dat gordijn. Totdat het moment wat op Christus op het kruis was en dat gordijn van boven openviel, scheurde. Ten teken dat de mens kon naderen door Christus tot hem. En wat is daar het belangrijke bij? Is dat ons geweten gereinigd is. Ons geweten is gereinigd zodat we kunnen naderen tot God. En dat is heel iets anders dan te weten dat God je geschikt heeft gemaakt, geheiligd heeft om te naderen. Dat je dat bloed aan je rechteroorlel, aan je rechterduim en je rechtergrote teen hebt gekregen. Dat je als mens geaccepteerd bent om die dienst te doen voor God. Maar nu ben je veel meer. Je bent van binnenuit gereinigd. Het geweten geheiligd voor God. Ons geweten te reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dat is de volledige mens. Ziet u wat Christus meer heeft gedaan dan wat het oude kon doen? Wij kunnen naderen tot God door Christus, door zijn werk, om de levende God te dienen. De levende God was verborgen voor degene die in het eerste diende. De levende God is voor ons geopenbaard door de Heer Jezus. Omdat wij ongereinigd zijn, om het zo te zeggen, tot het bot van onze ziel. Zoals God Christus ziet, zo ziet God ons ook. Gereinigd van het geweten. Wat een heerlijkheid hebben we gekregen. Dat die weg door hem geopend is. Om te naderen tot God. Wat een veel betere toestand hebben wij gekregen. Dan wat ooit het volk heeft kunnen doen.
Vanaf vers 13 gaat het over de uitwerking, over de kracht van het bloed en welke werking het bloed heeft en welke resultaten dat bloed heeft voor ons, maar in het bijzonder voor God zelf. Omdat het hier ook opent met de persoon van de Heer Jezus die zich door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd. De Heer Jezus heeft zich geofferd aan God. Zijn offer was, zoals dat in dat vlekkeloos uitgebeeld wordt, zijn offer was acceptabel voor God. Dat voldeed aan de wensen van God. Dat steeg uit boven de eisen die God kon stellen aan ons mensen. De Heer Jezus heeft zich vlekkeloos aan God opgeofferd door de kracht van die eeuwige geest. Hij was die persoon die uitgebeeld wordt in het spijsoffer in Leviticus 2, dat waren die koeken die waren aangemaakt met olie, zoals van hem gezegd werd tot Maria, dat heilige dat uit u geboren wordt, door de Heilige Geest verwekt. Maar hij was ook gezalfd, die koeken waren ook bestreken met olie. Hij was ook gezalfd door de Heilige Geest. En zo is hij als dat spijsoffer zijn weggegaan, wat toegevoegd werd aan dat brandoffer wat hier, denk ik, voorgesteld wordt als de Heer Jezus die zich opgeofferd heeft aan God. Dat spijsoffer verleent aan het brandoffer extra waarde, extra kracht, omdat hij die persoon was die zich opofferde en die stierf. Die persoon met dat heerlijke leven. Maar ik moest er ook aan denken dat we vinden in vers 13, daar vinden we die as van die jonge koe gesprenkeld op de onheilige. Dan valt het u op dat het hier niet staat, gaat over dat water der ontzondiging van nummer 19? Want er wordt hier niet water genoemd, maar er wordt specifiek gedoeld op die as. Want dat water der ontzondiging, dat werd gemaakt met die as. Dat werd vermengd met die as. En die as spreekt van die rode koe die daar verbrand werd voor het aangezicht van God. En dat alles wat spreekt van de heerlijkheid van de mens, van het schelaken, het zederhout en de hyssop, dat wordt op die koe geworpen. Er staat er specifiek, het wordt niet in die brand geworpen, maar het wordt op die koe geworpen. Alle heerlijkheid van de mens vindt een einde in de dood. En die priester, die deed dat en daar werd het water der ontzondiging van gemaakt, van die as. En dat die as wordt hier genoemd. En die as wordt hier genoemd omdat er gesproken wordt over dat ons geweten gereinigd moet worden. En als dan, staat er, die reinheid van het vlees bewerkt werd door dat water der ontzondiging, hoeveel te meer zal dan het bloed van de Heer Jezus ons geweten reinigen? Want ons geweten moet gereinigd worden van die dode werken. Er staat hier niet dat ons geweten gereinigd wordt van zonde. Dat staat hier niet. Van dode werken. En dat gaat verder. Het feit dat wij zondaars zijn, schuldige zondaars voor God, dat betekent dat wij automatisch dode werken voortbrengen uit onze zondige natuur. Want daar gaat het hier om. Het gaat niet over de zonden als daden, maar het gaat over de zondige als die zondige natuur die in ons is. En daarvan moet ons geweten gereinigd worden. Met het uiteindelijk resultaat wat we straks vinden, dat we vrijmoedigheid hebben om in te gaan in dat heiligdom. Want die heeft u niet. Die vrijmoedigheid heeft u niet. Als wij zien wie wij zijn als zondaren, maar dat niet alleen. Zoals David dat zegt. Ik ben niet alleen een zondaar, maar ik ben ook in zonde geboren. Dat is het punt. Ik ben ook in zonde geboren. En er is maar één mogelijkheid dat ik daarvan gereinigd word, dat mijn geweten gereinigd wordt, als ik zie op dat volmaakte offer van die persoon die zich vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. Die daar voor mij was, als plaatsvervanger ging staan in mijn plaats. Maar dat niet alleen, maar die ook God heeft verheerlijkt. En dat bloed, dat van die persoon, dat past God toe op mij. Want het gaat hier duidelijk om God. Er staat hier om de levende God te dienen. Dode werken en een levende God. En die God mag ik dienen. Niet alleen dienen in datgene wat ik mag doen voor hem, maar hier gaat het om de priesterdienst te verrichten voor hem. Die God die wil juist dat ik als een priester tot hem nader. Met de resultaten van het werk van de Heer Jezus. Dat bij hem te brengen. En dan vinden we, over dat nieuwe verbond gesproken, over dat testament wat natuurlijk geopend werd nadat de dood heeft plaatsgevonden, dan vinden we de resultaten, de zegeningen die dat bloed voor ons heeft. We vinden drie toepassingen van dat bloed verder in dit gedeelte genoemd. Dit alvast als kleine inleiding, dat is het verbond is gegrond op dit bloed. We vinden de afwassing, de reiniging van dat bloed waar we al aan gedacht hebben. En we vinden ook dat onze schuld weggenomen is door dat bloed.
Het offer van de Heer Jezus. Naar twee kanten. Het voldeed aan Gods heilige eisen. Enerzijds, maar anderzijds ook het beantwoorden aan de nood van mensen. Er staat één woord in vers 15. We hebben daar gelezen en daarom is hij middelaar van een nieuw verbond. Ik moest denken in verband hiermee aan een vers in Job. In Job 9. Daar staat in de NBG, staat daar scheidsrechter, maar anderen geven daar het woord middelaar. Job 9, vers 33. Was er maar een scheidsrechter of middelaar tussen ons, die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Verbinding, twee zijden. Enerzijds naar God toe, anderzijds naar ons toe. Ik denk dat we dat hier ook mogen zien. Hoe groot, dat was de wens van Job in die tijd. En wij zien die wens ook voor ons vervuld.
Ik zou graag een toepassing willen maken. En het gevaar met een toepassing is dat we misschien iets tekort doen aan het woord wat we overdacht hebben. Maar wat ik zelf heb gemerkt in de tijd die ik hiervoor besteed heb om erover na te denken, is dat het ook wel weer wat duidelijker maakt voor de praktijk. Ik heb in mijn voorbereiding wat geworsteld met de opmerking, en hij is al een paar keer gevallen, een goed geweten of een gereinigd geweten. We mogen naderen tot God met een geweten gereinigd van dode werk. En ik weet niet hoe het met u is, maar als ik ergens last van heb om met God contact te hebben of mijn stille tijd te hebben of om met hem in gesprek te zijn, om hem te ervaren in mijn leven, dan is het wel mijn geweten. En als we hierover nadenken, dan hebben we gezegd dat het offer door God volledig geaccepteerd is. En ik wilde beginnen met even een vers te lezen. En dan moeten we helemaal terug naar het begin van Genesis. En dat is Genesis 3. En ik begin maar bij vers 8. Genesis 3, vers 8. Toen zij het geluid van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde, in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God, tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide tot hem: waar zijt gij? En hij zei: toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij gegeten van de boom waarvan ik u verboden had te eten? En dan krijgen we het gesprek waarin zowel Adam als Eva de schuld bij een ander leggen. Het was hun geweten, denk ik. En ik denk dat dat geweten op die manier ons nog steeds aanklaagt. Mij in ieder geval wel. Ik weet dat ik gezondigd heb. Ik heb iets gedaan. En mijn geweten zegt, nee, zie je wel, je bent het niet waard. En weet u, dat was volgens mij ook het probleem van de Hebreeën. Zij hadden moeite, hoe kunnen wij tot God naderen? Ja, ze wisten hoe ze tot God moesten naderen vanuit het Oude Testament. En ze kenden de schrift en we hebben gezien dat zij wisten hoe dat alleen kon op de grote verzoendag. God is heilig. God is nog steeds zo heilig. En als ik weet dat ik bij het brandofferaltaar ben geweest en daar de Heer Jezus mijn zonde beleden heb en hij, brandoffer, het beeld van het kruis, dan geloof ik dat hij daar mijn zonde afgewassen heeft. En ik hoop dat zoals we hier zitten, dat we dat mogen weten. Dat de Heer voor onze zonde aan het kruis gestorven is. Maar ik denk dat wat Hebreeën hier zegt, dat dat verder gaat. En dat heeft mij geraakt. Want wat is het gevaar namelijk, en dat was ook het gevaar voor de Hebreeën. Wat was het gevaar om weer terug te gaan naar die dienst, die offerdienst, en dat is ook ons gevaar, dat is mijn gevaar, is dat ik opnieuw diezelfde rituelen ga houden. Alsof als ik met de Heer in gesprek mag zijn, dat ik dan eigenlijk weer diezelfde stappen nodig heb. Dat ik dan eigenlijk weer nodig heb om al mijn zonden te belijden, om te ervaren dat ik heilig genoeg ben, rein genoeg ben. En dan kan ik misschien weer naar de Heer naderen. En dan gaat het weer mis. Ik doe iets, ik zeg iets niet. Ik had moeten spreken op het moment dat ik gezwegen heb. En dan zeg ik, Heer, ik heb het weer niet gedaan. En dan ga ik weer helemaal terug. Wat zijn we eigenlijk aan het doen? We zijn zoals die priester die in het heiligdom moest ingaan en uitgaan. En weer een offer brengen. En voor de Israëlieten was het jaar op jaar. Maar voor mij is het soms dag op dag. Dat ik weer moet, Heer, u bent toch wel gegaan, hè? U bent toch wel gegaan, dat offer in. Maar de Hebreeënbriefschrijver zegt, het was eens en voor altijd. En wat heeft de Heer Jezus dan gedaan, wat zoveel meer was? En ik hoop dat dat voor iedereen een bevrijding mag zijn. Wat heeft de Heer Jezus zoveel meer gedaan? Ik geloof dat de Heer Jezus niet alleen de zonde heeft op zich genomen, maar hij heeft ook de bron van de zonde weggenomen. Wij zijn geen zondaren meer. En misschien mag ik het zo toepassen. De Heer Jezus, wij zijn in hem gestorven. We zijn met hem gestorven. En omdat hij gestorven is, zijn wij gestorven. En wij zijn een nieuwe schepping. En wij hebben die zonde niet meer in ons. En dat maakt dat wij een gereinigd geweten hebben. En dan komt die vraag wel weer naar mij toe, die Genesis zegt. Die zegt, Adam, waar ben je? God wil met ons in gemeenschap zijn. En de Hebreeënbrieven zegt, ga je niet verschuilen. Je bent niet meer naakt. Je bent overkleed met Christus. Maar de vraag die naar mij toe komt, geloof ik dat? Geloof ik dat zodra ik, als het ware, me door deze dagen heb gegaan, elke dag mijn stappen neem en misschien niet me zo voel dat ik zeg, Heer, ik kan hier zijn. Vanuit mezelf ben ik naakt, maar ik weet, ik ben overkleed met Christus. En vanuit die genade wil ik tot u naderen. Want Hebreeën 10 zegt dat we vrijmoedigheid mogen hebben. En ik hoop dat we met elkaar die vrijmoedigheid mogen ervaren. En ik heb die vrijmoedigheid de afgelopen dagen gevonden in het feit dat ik er overtuigd van ben dat de bron van de zonde is weggedaan. De overheden en machten zijn weggedaan. Christus heeft daarover getriomfeerd en we zijn in hem een nieuwe schepping. En daardoor kan ik nu vrijmoedig naderen.
wil het graag onderstrepen. In gesprekken met jongeren, en dat betekent een gesprek met mezelf toen ik jong was, heb ik die worstelingen gekend. En die herken je, die worstelingen. En je vraagt je af, ik val steeds weer terug in die zonde. Hoe komt dat? En is het zo belangrijk dat je gaat zien, en dat is niet een knop die je omzet, maar dat je gaat zien wat het woord van God zegt over de Heer Jezus. Over het volmaakt, volbrachte werk. En als hier staat dat hij middelaar is, is dat inderdaad niet een soort scheidsrechter die tussen twee partijen instaat. Het is zeker iemand die zijn hand op beide legt, maar ook iemand die beiden is. Het is een persoon, de Heer Jezus, die God is en daarom God kent. Hij kent volmaakt alle rechtvaardige eisen van God. Hij heeft er niet over horen vertellen en gezegd van nou, dat ga ik dan doen. Maar als God kent die volmaakt alle eisen van God. En toen is hij als mens gekomen. En heeft hij aan al onze zwakheden deelgenomen. Niet aan onze zonden. Hij is in alle dingen verzocht geweest als wij. Uitgenomen de zonde. Want daar had hij geen deel aan. We hebben er gisteren aan gedacht. Hij kende de zonde niet. Heeft de zonde niet gedaan. In hem is geen zonde. Maar als mens weet hij precies met wat voor zwakheden wij te maken hebben. Die ons aanvallen. De aanvallen van de Satan van buitenaf en de aanvechtingen van binnenuit. Die kent hij niet, maar die weet hij wel hoe hij daarmee moet omgaan en ons moet leren omgaan. Die aanvechtingen van binnenuit, die kunnen er bij ons zijn, waardoor wij tot zonde kunnen komen. En wat is het dan belangrijk om op die momenten, want daar gaat het om, op die momenten dat je zou gaan zondigen, om dan te denken aan de Heer Jezus. Ik ga toch even vertellen dat wat ik een poos geleden, er was iemand die had in de homoseksuele sfeer geleefd. En de Heer had hem eruit bevrijd, maar zijn gedachten bleven hem maar aanvallen. Ja, het enige waar je die dingen mee kunt overwinnen is het woord van God. Alleen het woord van God. Want daar gaat de duivel voor op de loop. Toen ik een poosje later terugkwam bij hem om er weer verder over te praten, toen zei ik, en hoe is het gegaan? Nou, hij zei, die gedachten kwamen weer hoor, in alle hevigheid. Maar toen zei ik, de Heer is mijn herder. Want het maakt helemaal niet uit welk woord je uit het woord gebruikt hoor. Als je maar gelooft dat het het woord van God is. En zei ik, ging die toen? Hij zei nee. Maar toen zei ik, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Ik zei, was hij toen weg? Hij zei nee. Maar hij zei, toen ik ging denken aan de derde tekst, toen was ik vrij. Voor mij was het een les ook hierin. Het gaat niet zomaar als je even een keer een tekst citeert dat de duivel naar de loop gaat. De Heer Jezus is ook 3 keer verzocht door de duivel, eigenlijk 40 dagen lang zelfs. De duivel is niet in 1 keer verslagen. Moeten we ons niets bij voorstellen, iets wijsmaken, ontstellen. Het woord van God, geloven wij dat, vertrouwen wij dat? Daarvoor gaat de duivel op de loop, alleen het woord van God. En dat doet hij. Dat maakt vrij. Hij is die middelaar, de Heer Jezus. Die ons als voorbeeld in de woestijn heeft laten zien hoe we overwinnaars kunnen zijn. En dan wordt je geweten vrij. En ik weet te goed uit mijn eigen leven dat het een proces kan zijn. Hoeft helemaal niet, maar het kan het wel zijn. Maar de overwinning is zeker als je staat op de basis van het bloed. Want de les van Romeinen 7, de les is een beetje een haast technische uitdrukking, de ervaring van Romeinen 7, ik ben er voor mezelf van overtuigd, die moet ieder gelovige doormaken. Korter of langer, want je moet spugen van jezelf. Walgen van jezelf. Dat ik dit kan doen, keer op keer op keer. Of dat ik dit kan denken, keer op keer op keer. En dan die bevrijding meemaken. Christus heeft het allemaal op zich genomen. Al mijn verkeerde gedachten, al mijn verschrikkelijke daden. Hij heeft het op zich genomen. Hij heeft het beleden. De grote verzoendag. Al die zonden beleden op de kop van de bok. Eén voor één. Weg zijn ze. Ze zijn geoordeeld. God is volmaakt tevreden gesteld. En u mag vrij zijn. Een gereinigd geweten. Dat is iets. Dat mogen we allemaal weten. Dat hebben we. Als je een kind van God bent, een geroepene, dan heb je een gereinigd geweten. Want het gaat om je verhouding tot God. En hij rekent met jou, met mij, naar het offer van zijn zoon. Dat is het geweldige. Ik hoop zo dat we dit aanvaarden.